Luisteraars, een goede middag en welkom bij deze 9e uitgave van Zoniën Diagonaal. Vandaag in een presentatie van Everijntje en technisch gerealiseerd door Bertje Vermeulen. Vandaag zijn we zondag 13 mei en waarschijnlijk heb je het al gehoord op de radio. De tweede zondag van mei vieren wij ook Moederdag. Hopelijk ben je het niet vergeten en heeft mama al ontbijt aan bed gekregen. Wij willen ook ons steentje bijdragen en even met alle moeders terugdenken eigenlijk aan hun eerste grote belevenis op dat gebied, namelijk de geboorte van hun eerste kindje. En wie konden we beter uitnodigen voor zo'n programma dan eigenlijk de vroedvrouw uit Hoeilaert, die zoveel kinderen in Hoeilaert en omstreken op de wereld gebracht heeft. De dame in kwestie is Eugenie Bolu en menig Hoeilander kent deze dame. Zo dadelijk gaan we met haar een praatje maken over hoe en wat allemaal. Maar eerst willen wij toch nog voor alle mamas zeggen zalig moederkesdag. En zoals de kinderen tegenwoordig zeggen, luister maar eens goed.
Voor mijn veelgeplaagde mams. Ik eet mijn bord nooit leeg en zeur om een computerspel. Mijn nieuwe schoenen zijn al stuk en slapen gaan is vaak een rel. Maar ook al maak ik je soms zo triest, denk niet dat ik niet om je geef. Jij blijft de liefste mams. Ik hou van jou zolang ik leef.
Als ik plannen had om uit te gaan met het meisje dat mijn hart deed slaan, om mijn moeder steeds dat ik thuis studeren bleef, dan verzon ik gauw dat een vriend van mij mijn leerboek had bewaard. Zo was ik weer in strijd, maar twee moederogen kan je niet bedriegen, want die ogen zien te scherp om in te liegen. Denk niet dat de kleinste leugen aan haar blik ontgaat. Want die het ziet, ik leid in het geheim. En ik ga mijn gang, alsof het mij niet schelen kan. En ik lach heel luid, ik zing en praat.
Ogen die kunnen ons, of die bedriegen niet en die zien helemaal niet wat je doet. Eugenie Bolu, welkom op deze zondag 13 mei in onze studio. Je bent 71 jaar, heb je zo net verteld. Hoe ben je ertoe gekomen om vroedvrouw te worden?
Ja, dat is moeilijk te zeggen hoe ik ertoe gekomen ben, maar toch... ik zag haar kleinkinderen, ik voelde me dat dat een goed werk was dat ik deed. En daarmee ik zeg, ja, ik ga toch maar studeren. In die tijd waren er niet veel. En de mensen bleven thuis veel om hun kindje te krijgen. Ze gingen niet veel naar het moederhuis. En daarmee ben ik naar Sint-Elisabeth gegaan. Heb daar gestudeerd. En dan in 1 januari 1943 ben ik begonnen thuis. Mm-hmm. Dus aan huis te gaan om... de bevallingen te doen.
Ja, zo'n opleiding toen als vroedvrouw, hoeveel jaar was toen dat toen?
Toen was dat 2 jaar.
2 jaar was dat toen?
2 jaar, ja.
En was het dan uitsluitend als vroedvrouw? Dat
ja, ja, het was uitsluitend als vroedvrouw, ja. Daar was een Franse en een Vlaamse school. Hetgeen dat nu niet meer bestaat. Wel een verpleegsterschool,
ja.
Maar de vroedvrouwenschool die bestaat in... Sint-Elisabeth niet meer.
Mm-hmm. In 1943, het was midden in de oorlog eigenlijk, hè?
Ah ja, midden in de oorlog ben ik begonnen, 1 januari 1943. En natuurlijk, dan was het voor de mensen een goede zaak, want het was heel moeilijk. Daar was niet veel vervoer, met de nacht geen licht. Het was veel gemakkelijker toen voor de mensen om thuis te bevallen dan naar het moederhuis te gaan.
Die eerste jaren, zodat je vroedvrouw was, en dan juist tijdens de oorlog, werden er dan veel kinderen geboren hier in de streek?
Ja, dat ging nog. Ik bleef dan in Oeilaert alleen. Het was Overijse, zal ik zeggen, Groot Overijse, Jezusijk, Maleise, tot in Terulpen bij. Zo dus, dat was ver uitgebreid. En daarmee, ja, waren er nogal veel. Had ik veel werk natuurlijk in die tijd.
Mm-hmm. Hoeveel kinderen je van het leven ooit op de wereld gebracht hebt, dat...
Ja, dat zal een goeie 2000 zijn.
Een 2000?
Een goeie 2000, iets meer dan 2000, ja.
Je zou er moeten een dagboek van bijhouden, hè?
Ja. Daar is zoveel gebeurd sinds die tijd, hè, van Wilton.
Ja, was het toen gemakkelijk om zo een moeder te helpen bij de bevalling?
Ja, de moeder, als je voor gestudeerd hebt, dan gaat dat wel. Daar waren moeilijke gevallen, gemakkelijke gevallen, ja. En vooral bij een eerste kindje ging het niet altijd zo gemakkelijk. Maar toch heb ik nooit moeten klagen. En als er iets misliep dat niet goed ging, dan waren ze nog rap in het moederhuis. Hè. Daar waren dokters. En hier, ik moet zeggen, hier in de streek waren de dokters altijd klaar om te komen als het niet ging.
Mm-hmm. En die kwamen dan altijd mee en zo?
Ja, ja, die kwamen rap helpen als het niet ging, dus ja.
Doch nicht um deinen Jungen weinen, Mama. Einst wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir hab besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie.
wat je waarschijnlijk het beste zal bijblijven of wat je eigenlijk nooit zult vergeten, dat is toch denk ik die eerste bevalling die je dan werkelijk zelf gedaan hebt.
Natuurlijk, en het was dan oorlog. Dat was in, ik denk, oktober 42.
Ja.
Want ik ben naar huis gekomen januari, maar ik had toen mijn diploma gehaald in 1942 in juli. En in oktober had ik aan iemand beloofd van de bevalling te doen, maar ik was nog in Sint-Elisabeth aan het werk en ze belde mij op en dan ben ik in de oorlog, dus in oktober 42, van Sint-Elisabeth gekomen met de fiets in het midden van de nacht en naar huis gekomen, dus mm-hmm. bij die mensen gegaan. En de bevalling is goed afgelopen. Daarvan was ik zeer content natuurlijk, als dat uw eerste bevalling mm-hmm. thuis is. Want in het moederhuis had ik er natuurlijk al heel veel gedaan, maar toch nog thuis geen mm-hmm. enkel. En dan thuisgekomen en de bevalling was goed afgelopen.
En
dan
was dat toch een jongen content. Of een meisje?
Dat was een meisje.
Het eerste was dus een meisje?
Een meisje. Een Christian.
Een Christian.
Ja, dat herinner ik me nog goed.
Ja, want ik denk dat je wel ontelbare namen bent tegengekomen in de loop van al die jaren.
Ah ja, verschillende namen, daar waren erbij dat ik zelf nog nooit gehoord had natuurlijk. Gelijk of het nu ook gaat, zijn er veel die men nog nooit gehoord heeft. Hè?
Maar je bent eigenlijk begonnen in zeer moeilijke omstandigheden, mogen we wel zeggen.
Ah ja, we moeten zeggen dat het moeilijk was, omwille dat het dikwijls met de nacht was. Het was oorlog, buiten op straat geen enkel licht. Je moest altijd in het donker rondlopen. En dan toch werd al eens tegengehouden door de Duitsers. Die zeiden, ja, waar gaat het naartoe en zo. En ik had wel een pas, maar toch.
Mm-hmm. Wat kostte vroeger zo'n bevalling?
Oh, als ik begonnen ben, ja, ik denk dat dat tussen de 400 en de 600 frank was.
Tussen de 400 en de 600?
Ja, om de bevalling te doen en 10 dagen te gaan verzorgen.
En 10 dagen elke dag?
Elke dag. De eerste 5, 6 dagen 2 maal per dag en de andere dagen nog 1 maal per dag.
En nooit voor gehad dat er zoveel kinderen geboren werden dat je... Dat je niet alleen meer aankon?
Ah, natuurlijk. Hè. Mijn zuster hielp soms eens om een kindje te wassen. Als ik er te veel had, natuurlijk, dan moest zij wel eens bijspringen.
Mm-hmm. En dat ging goed?
En dat ging dan goed, ja. We deden ons best hè, om op tijd te zijn. Want de mensen hadden graag dat kindje 's morgens gewassen was, natuurlijk. En het viel wel voor dat het namiddag was. Als ik dan bij een bevalling moest zijn, dan kon ik niet die bevalling laten en het kindje gaan wassen. Hè. Dat kon niet zijn hè, en gaan verzorgen. Dan was het wel eens na de middag, maar enfin, dat viel niet dikwijls voor, want ik stuurde mijn zuster om het kindje te wassen.
Oh ja, dat ging dan ook nog. Wat ons op een dag als vandaag, op Moederkesdag, dan toch misschien wel een beetje bezighoudt, is hoe reageren de mensen zo, de moeders dan vooral, bij de geboorte van hun eerste kindje?
Natuurlijk, bij de geboorte van een eerste kindje zal ik zeggen, de moeders weten zelf nog niet, ja, hoe gaat het eigenlijk gaan? Zij hebben schrik. Maar van de andere kant zijn ze dolgelukkig dat ze als kindje geboren is. En ook de vader, die is heel blij bij een eerste kindje als alles goed is afgelopen. Je kunt wel denken, een eerste kindje dat zo verwacht wordt en dat had een groot, die, hoe zal ik zeggen, ja, dat een groot evenement is voor mm-hmm. die mensen. Dat kun je wel denken, hè. En als er dan 2 zijn, dan is het nog iets anders, hè.
Ja, wat doen ze dan?
Ja.
Want meestal wist men dat dan vroeger niet, hè, dat het er 2 gingen zijn.
Ik zal zeggen, daar waren wel momenten dat ze het wisten, maar daar waren veel die geboren zijn, een tweeling, dat ze het absoluut niet wisten.
En hoe reageerden mensen dan?
Ah ja, de mensen, ik zal zeggen, ze zijn een beetje verslagen en zeggen, ja, het is oorlog en 2 kindjes, wat gaan we nu beginnen? Maar ze pakken zich rap en ze zeggen, ja, we zien ze alle 2 even graag, dat zal er wel doorkomen.
Dat kunnen we ons best voorstellen. Het is nu zo'n beetje de gewoonte tegenwoordig, als de moeder gaat bevallen, dat de papa dan ook meegaat. Waren vroeger de vaders er ook vaak bij aanwezig?
Ah ja, de vaders waren er, moet ik zeggen, altijd bij. Behalve in de oorlog heb ik wel geweest dat ik er alleen voor stond, omdat de vader binnen, ja, dat die weg was. Mm-hmm. In het leger. En dan natuurlijk, ja, of dat ik het zelf moest gaan aangeven naar de gemeente. Maar dat viel toch wel niet dikwijls voor. Maar toch, dan moest ik zelf naar de gemeente gaan en de moeder was dan alleen, maar ze had wel hulp van haar moeder, hè, of buren en zo, dat ging ik wel.
Mm-hmm. Heb je het er ooit meer dan twee tegelijk op de wereld gebracht, toen drieling, vierling?
Nee, dat heb ik nooit meegemaakt, dat moet ik zeggen.
Maar tweelingen?
Ja, tweelingen, dat wel, hè. Natuurlijk, dat
en
wel.
En meestal zonder complicaties?
Meestal zonder complicaties, ja.
Och, moederke zag ons boeken iets te doen. Vandaag gaan we echt waar eens alles doen voor haar. We hebben bij haar bed de koffie neergezet. Zo hoeft ze niet te halen en enkel nog te malen. Bij haar bed de pakjes neergezet. Zo hoeft ze niets te halen en enkel te betalen. Op moederke zag hoe boeken iets te doen. We maken zelfs voor haar het middageten klaar. De soep is al verward, de groenten aangebrand. De kip liet met haar pluimen in de oven al te bruinen. Op moederke zag hoe boeken iets te doen. We kochten ook dit jaar een fles parfum voor haar. Maar het mooie flesje brak, het viel uit onze zak. Maar op de stoep daar buiten, daar kan ze nog wat ruiken. Eens rusten mag. De vaat is niet gedaan. Nu trek het je niet aan. Laat alles staan tot morgen. Dan breng je het wel in orde. Op moederke zag hoef boeken niets te doen. Vandaag gaan we echt waar eens alles doen voor haar. De vaat is niet gedaan. Moet trek het je niet aan. Laat alles staan tot morgen. Dan breng je het wel in orde. Alles doen voor haar. De vaat is niet gedaan. Moet trek het je niet aan. Laat alles staan tot morgen. Dan breng je het wel in aan.
En dat is moedergezag voor vele mensen. Eugenie, wat is nu uit heel je carrière als vroedvrouw het mooiste moment geweest?
Ja, het mooiste moment. Ik moet zeggen, als een eerste kindje geboren wordt, dat zijn voor de mensen mooie momenten voor elk van de moeders en de vaders. Maar natuurlijk, als alles goed afgelopen is, is dat voor mij ook een heel mooi moment. Want je moet denken, als je daar staat, dat je moeder en kind in handen hebt. Het leven van moeder en kind, en dat is het belangrijkste. Als alles goed afloopt, dan zijn ze heel tevreden. Dat kun je denken, hè.
Mm-hmm. En dan misschien even naar het andere uiterste, de droevigste momenten.
Ah ja. Ik moet zeggen, ik heb het niet veel tegengekomen dat, dat er een kindje ontviel. Maar het is toch wel eens voorgevallen. En dat vind ik wel erg, want de mensen, alwaar dat ze al verschillende kinderen hebben en ze verliezen er eentje, ze zijn altijd triestig daarvoor. Ze zeggen, ja, dat kindje weer verwacht. En we, waar eten is voor twee, is voor drie of voor vier. En Ja, zou mijn armoe leiden om een mondje meer, zei ze. En dat is de waarheid ook. En in die tijd zeiden de mensen dat nog meer dan nu. Dat op een kindje niet aankwam, dat ze eten hadden voor hun kindje. En ze zagen de kindjes gaarne, dat moet ik wel zeggen.
Mm-hmm.
En dat is voor elke vrouw erg als er zoiets voorvalt.
Ja, als je eentje moet verliezen en je voelt je er dan toch wel erg bij betrokken, hè, op die momenten.
Ah, natuurlijk. Hè. Dan heb je zelf en zeiden, ja, waar ligt de oorzaak ervan? Maar ja, het is menselijk, het valt voor. Hè.
Mm-hmm. Vroeger waren er nog veel meer dan nu eigenlijk kroostrijke gezinnen, grote gezinnen eigenlijk. Wat is het grootste gezin dat je eigenlijk helemaal op de wereld gebracht hebt?
Helemaal, ja, daar moet ik eens aan denken, want helemaal zal ik niet zeggen, maar ik weet toch, een gezin, de oudste niet, maar dan de 9 volgende. Die zijn mm-hmm. met 10 en de 9 volgende. En dat is al de moeite.
Dat is al de moeite, ja. Je hebt er bij ons ook al 7 gedaan.
Ja, ja.
Alle 7.
Dat was ook al de moeite. Hè. Ja, ja. Alle 7, lekker of gezegd.
Is het plezant gevoel te weten dat, als je door het dorp wandelt, dat praktisch alle mensen je toch wel kennen, hè?
Ah, natuurlijk. Ik vind dat echt aangenaam dat de mensen soms nog eens zeggen, weet nog van in de tijd dat je bij ons kwam. En nu, mijn dochter is al getrouwd en ze heeft zelf kinderen. En of mijn kinderen zijn getrouwd en ze hebben zelf kinderen. En dan denk ik soms nog aan u. En dan zeg ik, ja, dat doet wel plezier als ze soms nog een keer dat je iemand tegenkomt en dat ze u dat zo zeggen.
Mm-hmm.
En dat ze dan zeggen, oh, weet het nog, toen met een doop is er dat gebeurd of dat. En toen was het wel plezant. Ik zeg niet, zeggen de mensen, nu is het veel gemakkelijker. In het moederhuis hebben ze alles. En, maar in die tijd, surtout in de oorlog, hè, was het veel erger om naar het moederhuis te gaan. Of nu. En nu is de tijden zijn veranderd en we moeten met een tijd mee. Hè.
Mm-hmm.
Iedereen gaat werken. Vroeger was dat niet het geval. Dan kwamen de kinderen, enfin, de mensen, de vrouwen gingen niet zoveel werken. Hun ouders en de buren, daar was meer hulp dan nu, hè.
Mm-hmm.
En dat geeft een groot verschil. Daarmee is iedereen bijna verplicht van naar het moederhuis te gaan, want ze hebben van nergens hulp.
Ja, ze zouden eigenlijk niet goed weten waar ze moeten aan beginnen, hè.
Het is dat.
Wat ik ook nog mij zo afvroeg is, als de mensen vroeger in verwachting geraakten, gingen ze dan ook zo vlug als nu naar de dokter? Want nu zijn ze er toch wel tamelijk vlug bij. Van de eerste maand al zitten ze bij de dokter tot de 9e maand eigenlijk.
Ah ja, dat is zo. Dat is, alles is geëvolueerd. We kunnen er niet tegenop. En ik denk dat het wel beter is dan vroeger. Maar vroeger heb ik toch praktisch nooit tegengekomen dat een vrouw zegde, ja, ik ben niet bij de dokter geweest. Want als ze me kwamen vragen om de bevalling te doen, dan zeiden ik, ja, je moet u laten onderzoeken door de dokter. En de dokter zal zeggen of het mogelijk is thuis te blijven of naar de kliniek te gaan. Want als de dokter zei dat een moeilijke bevalling of iets ging worden, dan stuurde hij hen naar de kliniek.
Oh ja, dus de dokter die zorgde er dan voor dat het toch,
ja, ja,
zonder veel verwikkelingen gebeurde.
Ja, en als het dan toch eens voorviel, dat op het laatste moment toch niet ging. Ja, van hier in de kliniek, dat was niet ver, dan waren ze rap in de kliniek. Het is wel niet veel voorgevallen, maar er zijn toch momenten dat het voorgevallen is.
Mm-hmm.
Dat de dokter zei, rap naar het moederhuis, daar zal het beter zijn. Daar kunnen we, hebben we alles en daar zijn specialisten, daar zal dat wel gaan.
Mm-hmm. En daar komen dan verder helpen. Eugenie, de moderne tijden zijn wel goed voor de vooruitgang en zo. Maar heb je nooit heimwee naar die tijd van vroeger?
Bon, ik zal zeggen, heimwee eigenlijk niet. Natuurlijk, daar waren plezante momenten. En daar waren momenten, ja, dat u de hele nacht moest wachten Ja, dat het kindje kwam en dat je begon schrik te krijgen, dat niet ging gaan. Maar heimwee, ja, aan alles komt een einde. En de ouderdom is er, hè, om het nu niet meer te doen. Hè. Ik zou dat niet meer kunnen. Gelijk vroeger, de ouderdom is er en dan gaat dat niet meer om zo heel nachten op te zijn en te werken.
Nee, maar moest ik nu bijvoorbeeld in verwachting zijn en ik zou absoluut willen thuis bevallen, zou dat nog mogelijk zijn?
Oh ja, dat zou nog mogelijk zijn. Waarom niet? Als dat niet alle dagen is, dat u... Mm-hmm. Of zo eentje, waarom niet?
U bent de handeling er nog niet van kwijt.
Nee, dat vergeet u nooit niet.
Dat vergeet nooit.
Dat moet
nooit.
Ik zeggen.
Son tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuor. Son le bellezze di un bene profondo fatto di sogni rinunci ed Mooi zijn ze allemaal de moeders ter wereld, dag in dag uit wakend over hun kind. Zij zijn het evenbeeld van een Madonna, die zonder voorkeur ons allen bemint. Teer is de liefde van al onze moeders, maar zij staat sterk tegen dreigende macht. Zo heel goed zijn zij al onze moeders, dat zij zich opofferen zonder een klacht. Het leven eist een prijs, de kinderen worden wijs, de moeders worden grijs, maar wat ook verdwijnt, hun schoonheid die blijft. Zijn ze alle de moeders ter wereld, de grootste schatten van goedheid en trouw. En op die vrouwen, op al onze moeders, daar heeft de mensheid haar hoop op gebouwd. Ter wereld, dag in dag uit wakend over hun kind. Zij zijn het evenbeeld van een Madonna, die zonder voorkeur ons allen bemint. Mooi zijn ze alle de moeders ter wereld, maar boven alle de mooiste ben jij. Jij die met best van jezelf hebt gegeven, mijn grootst geluk ben jij. Son tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuore.
La Esterella heeft het daarnet ook gezegd. Mooi zijn ze allen, de moeders ter wereld. En we in het bijzonder als ze net bevallen zijn of gaan bevallen. Naar het schijnt bloeit een vrouw dan op. Hè? Als ze in verwachting is, dan is het mooist.
Ah ja, natuurlijk. Dan is het mooist als het kind geboren is. En bijvoorbeeld bij het eerste kindje is dat heel, heel mooi, moet ik zeggen. Dan zijn ze echt content. Wat niet wil zeggen, bij de volgende zijn ze eveneens hetzelfde, zal ik zeggen. Maar u moet zeggen, ze weten al wat het is, hoe het gaat, een bevalling. En voor een eerste weten ze het niet. En vooral de vader is dan opgetogen dat hij kan... dat hij zegt, voilà, hoera, ik ben papa. En ik moet u ook iets zeggen. Zo was het moedertjesdag. En ze belde met 's middags op. En die meneer zeide, voilà, je mag bij ons eens komen. Het is moedertjesdag. En het kind gaat geboren worden. Is dat geen mooie dag? Ik zeg, natuurlijk is dat een mooie dag. En ik kom direct af. En die meneer was nogal ene die vers kon doen en tegen iedereen. En hij had gezegd, en ze zeiden hem, mevrouw, meneer, uw mevrouw, die is toch struis? Ja, maar zegten, er zijn er twee, zegten. Zonder te weten. En mijn moedertjes daar de zondagavond beviel die mevrouw. En ze hadden een tweeling, een jongen en een meisje.
En meneer wist het niet. Hij had het wel gezegd, maar hij wist het niet.
Hij wist het niet. En natuurlijk, de buren, ja, wat is er geboren? Wat is er geboren? Is het een meisje? Ja. Of is het een jongen? Ja. Ja, maar wat is het nu? Het een en het ander, zei hem. En ze geloofden hem niet. Omdat de natuurlijk, hij had gezegd, het zijn er twee, maar die mensen dachten het is niet waar en ze wisten het eigenlijk niet. Maar dat was zo gezegd, hij lachte ermee tegen de mensen dat er twee waren en het waren er twee. En dan mijn moedertjes daar, dat vind ik. En zo ben ik ook op een plaats geroepen. Mijn moedertjes daar nog, dat herinner ik mij ook. En dat was hun eerste kindje. En die mevrouw dacht naar het moederhuis te gaan, maar ze raakte niet weg. Enfin, ze zal misschien weggeraakt zijn, maar het had al zo lang geduurd. En ze dacht, het is nog te vroeg. Ja, bij een eerste kindje weten niet wat dat is. En die meneer vroeg, wil eens komen kijken of dat mijn vrouw weg moet naar het moederhuis. Ik zeg, hoi meneer, uw vrouw kan niet meer weg. En dan voor een eerste kindje en dat dan zo thuis. En mijn moedertjes daar, ik moet zeggen, daar was het volle kermis.
Dat kan ik me wel voorstellen. Is er, je bent 23 jaar ongeveer, hè? Vroedvrouw geweest.
Meer, ja.
Maar toch constant.
Constant, ja.
Zijn er al die jaren met moederkesdag kinderen geboren?
Alle jaren, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want dat weet ik niet meer. Maar ik kan toch wel zeggen, van drie ben ik zeker dat die met moederkesdag geboren zijn.
Ja, dat is wel.
Daarbij een tweeling.
En daarbij een tweeling, dat maakt er al vier eigenlijk.
Ja.
Ja, zo op moedergezag moet het toch nog wel iets speciaals zijn, hè?
Ah ja, natuurlijk. En als dat dan de andere kinderen zijn er, hè, en ze komen bij hun moeder en dan moeten ze plots weg en dan komen ze terug en dan hebben ze, moedergezag, een zusje of een broertje. Dat was wel heel plezant voor de kinderen, hè.
Ja, wat nog een leuke gebeurtenis zijn als het op de verjaardag van de moeder of zo geboren wordt, hè?
Ah ja. Dat heb ik niet dikwijls, maar ik weet toch één of twee die wel op de verjaardag van de vader eentje, op de verjaardag van de moeder ook. En dan met een dagverschil zijn er ook geboren. En wat dat wel opvallend was, bij eentje, op dezelfde jaar, dag op dag twee kindjes.
Dag op dag twee kinderen. En ja. Nog bijzondere kinderen, of zo noemt men het toch eigenlijk, hè, zijn die dat met kerstmis geboren worden?
Ah ja, met kerstmis heb ik er een keer twee op dezelfde nacht gehad. Twee, en dat waren twee jongens ook. En de ene heet Noël en de andere Nicola.
Oh ja, dat is een speciale naam, een beetje naar kerstmis toe eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Hechten de mensen daar vroeger een speciale betekenis aan, als dat zo op kerstdag of kerstnacht geboren werd?
Ja, ze waren ervan heel content en ze hadden wel gaar en ze zeiden, wij hebben een kindje dezelfde dag als dat Jezusje geboren is. Ze zijn daarvan echt content, dat moet ik zeggen.
Dat betekent nog, iets, hè?
Ja, toen toch, ja.
Ja, toen in die jaren wel, hè. Om even terug te komen op het hele begin van dit programma, Eugenie. Je was eigenlijk een heel sportieve vroedvrouw, hè? Want in die tijd had je nog geen auto, hè?
Ah, nee, het was allemaal met de fiets te doen.
Waren dat geen lange afstanden toen?
Ja, natuurlijk, daar waren lange afstanden bij en kortere. Maar ik moet zeggen, hier in de streek. Ik had gestudeerd met een juffrouw en die woonde tegen de Hollandse grens. En daar was dat geen probleem, omdat alles plat gelijk is. Hè. Maar hier moet je altijd rekening houden dat er veel bergen zijn. In Oeilaert zijn veel bergen te beklimmen. En zo sportief was ik niet dat ik er goed op kon.
maar je moest toch altijd je voorzorgen nemen en je materiaal en zo meenemen naar de mensen?
Ja, natuurlijk. Dat moest er allemaal bij. Hè.
Ben je nooit te laat gekomen bij een bevalling?
Ja, Nooit, dat mag ik niet zeggen. Ik ben zo wel eens gekomen dat kindje juist geboren was als ik binnenkwam.
Mm-hmm.
Een keer of twee, maar enfin, juist geboren dat geen kwaad kon, dat heb ik wel voor gehad.
Mm-hmm,
maar, en dat het soms rap ging dat ik binnenkwam en dat ik mij moest boeien dat het ging zijn. Maar dan waren er ook veel momenten dat ik eens moest teruggaan en dat lang duurde. Vooral bij een eerste kindje duurt het soms lang.
Mm-hmm. Ja, en de mensen weten dan eigenlijk niet wat er gaat komen of hoe het gaat gebeuren.
Voor een eerste kindje riepen de mensen rapper. Omdat ze eigenlijk het nog nooit voor gehad hadden. Dat ze niet weten, gaat het lang duren, gaat het rap gaan. Daar is het verschil natuurlijk. Hè.
Mm-hmm.
En bij de volgende kinderen weten ze al, het zal tijd zijn.
Wat ik ook wel eens gehoord heb... horen vertellen eigenlijk, is dat, dat sommige ouders, en vooral schoonouders en zo, dat die dan kwaad waren op hun kinderen, als al het vierde, het vijfde of het zesde kind geboren werd, dat ze zeggen, wat ga je met zoveel kinderen doen, wie gaat dat grootbrengen?
Ja, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Tegen mij hebben ze dat nooit gezegd, want als ik kwam, waren de moeders altijd blij als kindje geboren was. En ze vertellen dat dan niet. Dat kan wel, dat gebeurd is, dat ze dat zeiden. Maar eigenlijk kan ik toch niet zeggen dat ze tegen mij gezegd hebben... ik had het niet gaan of het is deze of deze. Ja, dat mag ik niet zeggen. Want elke keer als kindje geboren was, waren ze echt content dat alles goed afgelopen was.
Mm-hmm.
Ze hebben al het nieuws gehoord en komen uit het verste oord voor een laatst bezoek aan mama. Zij ligt daar stil en onbewust, van wie daar spreekt, van wie haar kust. Wat een gewemel om haar heen, en gisteren was zij zo alleen. Nu zijn ze er allen, jong en oud, de kinderen kijken wat benauwd. Ze weten niet waarom men treurt, en vragen wat is er gebeurd met ons mama. Zij was zo flink, nog jong van hart, en nu zo plots, zo onverwacht. Wie heeft dat ooit gedacht van mama? Heilige Maria, bid voor haar, haar plaatsje staat heel zeker klaar. Zij was zo lief, zij was zo vroom, en zong ze mooi Ave Maria. Ave Maria. Soms glijdt haar blik de kamer rond. Zij vraagt naar Giorgio, de vagabond, en naar haar jongste schattenbout, van wie zij nooit de naam onthoudt. Het was vandaag zo stikkend heet en ieder staat in zwart gekleed in de kamer van la mama. Ze drinken nog een glaasje wijn, er is geen betere medicijn. En nu ze na een jaar of tien elkander weer een keertje zien. Hun hart is weldra minder zwaar en Mario met zijn gitaar speelt nog een laatste melodie voor la mama. De vrouwen bidden zacht in koor en fluisteren elkaar in toor. Uur van sterven slaat voor mama. en mama met haar blank gelaat, die ons heel stilletjes verlaat, doet voor altijd de ogen toe. Zij is zo oud, zij is zo moe. Ave Maria. O mama lief, zo wonderzoet. Jij was voor ons altijd zo goed. Dit scheiden brengt ons veel verdriet. Doch mama, jij verlaat ons niet. Nee mama, 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 jij verlaat ons niet.
Eugenie, we hebben het nu eigenlijk al 3 kwartier over moeder worden en kinderen ter wereld brengen. Maar wat betekent voor jou nu eigenlijk Moedertjesdag?
Moedertjesdag, ja. Ik moet zeggen, dat heeft altijd veel betekend. Als je bij een moeder kwam die ging bevallen, en nog, als je je eigen moeder had, en met Moedertjesdag, dan denk je terug aan je eigen moeder en zegde, wel, die Moedertjesdag ging het zo, vooral dat we ook met velen waren, en dat was wel een plezante dag.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk, daar blijft niks duren, en als je ontvallen zijn, maar mijn Moedertjesdag denkt daar zeer veel aan. Want ik vind een Moedertjesdag dat dat toch altijd plezant is.
Werd dat vroeger jaren ook zo gevierd, Moedertjesdag?
Nee, dat moet ik wel zeggen, dat was niet zo fel als dat tegenwoordig is. Want vroeger, alles is vooruit gegaan en vroeger, Moedertjesdag, ja, dat was wel, je was tevreden met Moedertjesdag en zo, zal ik zeggen. En content, de mensen zeiden, oh, het is Moedertjesdag. En de kinderen werden, aan de kinderen werd gezegd, voilà, het is Moedertjesdag. Hè. Je moet je mama geluk wensen en iets geven en zo. Maar vroeger was dat niet zoals nu, dat moet ik wel zeggen.
Mm-hmm. Vroeger, dan had men eigenlijk toch wel een grotere vorm van respect, dacht ik, hè, tegenover vader en moeder.
Ja, dat moet ik wel zeggen. Dat was vroeger, hetgeen dat moeder zei, was wel, moest gebeuren. Hetgeen dat vader zei, moest gebeuren. En dat is nu, helaas, ik weet niet of het beter is, maar dat is nu veel veranderd.
Mm-hmm. Ik heb zelfs gehoord dat kinderen die op hun 25 of op hun 26 nog thuis waren, dat die nog werkelijk naar mama of papa moesten luisteren.
Ja, dat zal ik nu misschien niet zeggen. Ik denk dat dat wat overdreven is. Maar enfin, ja, vader en moeder waren daar en ze zeiden, ja, ik zou het graag zo hebben. En de kinderen luisterden veel beter dan tegenwoordig, dat moet ik wel zeggen.
Het is eigenlijk moeilijk, hè, om een vergelijk te maken tussen vroeger en nu. Men spreekt altijd wel over die goede oude tijd. Maar toen waren er dingen die we nu niet meer hebben. Maar er waren ook veel dingen die er toen niet waren en die we nu wel hebben. Hè?
Ja, dat moet ik wel zeggen. Dat is de waarheid, wat dat u zegt. Vroeger waren er dingen die veel beter waren als nu. En nu zijn er dingen die veel beter zijn dan toen. We zullen nog maar zeggen, de luiers. Nu zijn het allemaal pampers dat de kinderen aan doen. Het is misschien om mee te lachen, maar het is toch de waarheid. Hè?
Ja,
ze hebben het nu veel gemakkelijker.
Het is gemakkelijker, maar het kost ook veel meer. Hè?
Ja,
zo'n
dat kan.
Tegen,
dat weet ik nu niet meer, want ik heb het nooit geweten. Als toen ik het deed, waren het allemaal luiers.
Mm-hmm, of nu, de pisdoeken, zoals men dat altijd zei.
Ja.
En daar had men eigenlijk veel werk mee, hè? Met al die, dat moest daar afgekookt worden en zo.
Daar had men veel werk mee, dat is juist. Het is nu veel, en de kinderen waren gekleed, dik gekleed tegen u. Dat is allemaal veel veranderd.
Mm-hmm. Ook wel soms ten goede, hè?
Ten goede. Daar zijn veel zaken die ten goede veranderd zijn. Dat moet ik wel zeggen. Dat is de waarheid. Ja.
Eugenie, je hebt ons veel dingen verteld die we graag eens zouden gehoord hebben. Ik denk dat er ook veel mensen zijn die het een plezier vonden om u eens terug te horen. Want ik denk dat we toch hier in Hoeilaart en Overijssel en omstreken met fierheid kunnen zeggen van ik ben thuis geboren. Eugenie heeft mij ter wereld gezet.
Zou je dat denken?
Ja, ik denk van wel, want ik ben er ook zo eentje. En het is altijd met een fierheid ergens dat je denkt van we zijn ergens thuis geboren. Niet in een ziekenhuis, maar thuis door een dame die we dan nog allemaal goed kennen.
Ah ja.
En die wonder boven wonder ook nog de meeste mensen kent die ze ter wereld gebracht heeft, hè?
Ja, dat is waar. Veel ken ik er nog. Daar komen wel momenten dat ze zeggen, herinnert u nu nog? En dat ik het eigenlijk niet meer goed weet, maar toch, ja, dat mij dan te binnen valt. Ik zeg, ja, toen. En dat ze dan soms iets vertellen van vroeger, dat ze zeggen, weet het nog hoe dat was? En weet het nog toen je bij ons geweest bent? De mensen die ouder zijn, die zeggen dikwijls, oei, nu zijn de tijden toch veranderd. Tegen bijvoorbeeld bij de bevalling. Ja, vroeger bij een bevalling, de vrouw mocht niet uit bed voor de 8e, 9e dag. En nu het kindje is geboren en ze moet eruit.
Ze moet eruit, hè?
Ja, daar is geen vergelijk meer te maken nu en vroeger bij een bevalling.
En dan misschien nog een vraagje dat helemaal niks ter zake doet, maar dat ik dan toch graag eens zou weten. Was ik een schreeuwer toen ik geboren werd?
Ja, dat kan ik nu me niet te goed herinneren, maar ik weet toch wel dat je rap schreeuwde. Mm. Dat niet was van, oei, ga ze wenen, je schreeuwde goed. Dat weet ik toch nog.
Dat was al een goed voorteken eigenlijk.
Ja.
Eugenie, op deze Moederkesdag bedanken wij u van harte dat u hier bij ons gekomen bent in de studio. We gaan eindigen voor u met een heel up-to-date plaat, een heel modern nummertje, zoals dat tegenwoordig gaat. We zijn begonnen met een heel mooi liedje. Nogmaals, bedankt voor de komst in deze studio.
Ja, graag gedaan.
Van alle moeders op de wereld is er geen, zo wondermooi, zo aardig en zo lief als jij. Ga nu niet denken dat ik het niet werkelijk meen en dat zomaar vertel uit vleierij. Je baby mag gelukkig zijn dat hij zo'n jonge, knappe, lekkerlijke mami heeft. Je ziet er ook niet ouder uit dan 17, met je slank figuurtje en je kinderblik. Je bent de leukste moeder die ik ooit heb gezien en al de andere jongens denken net als ik. Je baby mag gelukkig zijn dat deze jonge knapper lekker leuke mami heeft. Wie je ook ziet met je baby in zijn kinderwagen, stop meteen om je aan te staren. En voor mijn part is dat heel normaal. Zo'n schat als jij vinden wij allemaal ideaal. Je schijnt perfect te weten wat je prachtig staat. Geen meisje op de wereld heeft zo'n fijne smaak. Geen wonder dat ik steeds over mijn toeren raak als je me voorbij loopt langs de straat. Je baby mag gelukkig zijn dat hij zo'n jonge, knappe, lekkerlijke mami heeft. Om nu al te begrijpen dat iedereen hem spontaan gaat benijden. Maar voor mijn part is dat heel normaal. Zo'n schat als jij vinden wij allemaal ideaal. Van alle moeders op de wereld is er geen zo wondermooi, zo aardig en zo lief als jij.
ga nu niet denken dat ik het niet werkelijk meen en dat zomaar vertel uit vleierij. Je baby mag gelukkig zijn dat deze jonge knapper lekker leuke mami heeft. Je baby mag gelukkig zijn dat deze jonge knapper lekker leuke mami heeft.
En deze plaatluisteraars die maakten ons dan ook duidelijk hoe we van het moedergeluk in 1940 zomaar in één klap kunnen overstappen naar het moedergeluk in 1984. En wij hebben nog wat voor u in petto voor we toe zijn aan het tijdzijn van 1 uur. Namelijk 2 gedichtjes van kinderen uit 1984 die een versje gemaakt hebben voor hun mama en die dat dan ook langs deze weg willen kenbaar maken. Wij laten u achtereenvolgens luisteren, liever gezegd, naar het moederversje van Inge en naar dat van Els.
Voor mama had ik alle bloemen uit ons hele landje. Ik nam er al de mooiste van in mijn rechterhandje. Ik bracht ze zo blij vandaag aan mijn lieve mama. En ik zei, leef nog lang met mij en met papa.
Niet huilen, er is geen haat in mijn cel, mama. Niet huilen, wie boet vertoeft in geen hel, mama. Want ook al scheiden traal is ons bestaan, mama, toch zal ik vrij met jou hier buiten gaan. Tijd heelt wonden en leed, mama. Niet huilen, de tijd heelt wat ik misdeed, mama. Want ook al schijnt die boete nu zo zwaar, mama, de vrijheid brengt ons weer dicht bij elkaar. Hier door jou, mama. Want ook al scheiden traal is ons bestaan, mama, toch blijft mijn hart voor jou met weemoed slaan, mama. Niet huilen, mama, niet huilen.
Mama, het is je feestdag. Ik voel me zo blij. Ik heb bloemen en een cadeautje bij. Het is maar weinig, dat weet ik heel goed. Voor alles wat jij dag in dag doet. Ik dank je voor alles. En dat is heel wat. Prettige feestdag, mama. En nog een klinkende zoen van Els.
Er zijn zo dagen in je leven dat je echt gelukkig bent.
dat elke bloem voor jou een zoen is, elke lach een zonnestraal. Dan voel je dat je ogen eindelijk weer eens open gaan, omdat alles naar je zin is. En dan hoop je dat het niet heen zal gaan. Zoiets noem je dan verliefd zijn op de alledaagse dingen. Zoals een roos die voor je bloeit, zoals de zon die naar je lacht. Elk bos is jouw fortuin en elke weide is jouw hemel. Omdat alles daar zo fris is, en dan hoop je dat het niet eens zal gaan. En dan kijk je niet naar vernielzucht van de mensen om je heen. Je wil slechts de mooie dingen zien, en die zijn er al niet veel. Elk groen is voor jouw leven, de natuur is jouw geluk. Omdat alles daar zo echt is, en dan hoop je dat het nooit heen zal gaan. Er zijn zo dagen in je leven dat je echt gelukkig bent. Dat elke bloem voor jou een zoen is, elke mens een glimlach waard. Dan besef je dat het dit is wat je steeds zou willen zijn. Want nu voel je je leven en daar verlang je toch steeds naar.
Ook van de kinderen gehoord, luisteraars, en je weet het, de waarheid komt uit een kindermond. Wij kunnen daar eigenlijk niet veel meer aan toevoegen, behalve dan de mensen bedanken die aan dit programma hebben meegewerkt op deze Moederdag. Dat waren voor de techniek Bertje Vermeulen, voor het interview Eugenie Bolu en de kinderen Els en Inge. En ikzelf, Everijntje, wil dan ook van hieruit alle moeders een prettige feestdag toewensen. En mogen het komende jaar nog een heel mooi jaar worden voor alle moeders. Bedankt voor het luisteren naar Zoon in Diagonaal en nog een prettige zondag.